Goedenavond iedereen. Namens de single en mijzelf van harte welkom op dit heel bijzondere concert op een bijzonder druilerige dag. Ik ben letterlijk doorweekt geraakt. Ik hoop dat u in drogere toestand hier bent beland. Maar het belooft toch in ieder geval grootste worden. Al wekenlang is het uitverkocht, is er een wachtlijst. Dus dat heeft wel iets te betekenen. We krijgen vanavond een prachtige cast te horen. Een toporkest uit eigen land. Een topkoor, of eigenlijk twee koren, want er is ook een kinderkoor. En dan uiteraard ook een topdirigent waarop we ook wel heel fier mogen zijn. Onze René Jacobs. En natuurlijk een topwerk, een topstuk. Ik keek even vandaag in de statistieken van operabase.com, waarop je kunt zien wat nu de meest gespeelde opera's zijn. En ik zag op de eerste plaats La Traviata van Verdi, op de tweede plaats De Toverfluit van Mozart en op de derde plaats Carmen van Georges Bizet, de opera van vanavond. En het had eigenlijk al bijzonder kunnen genoemd worden dat we die opera vanavond weliswaar niet met mise-en-scène zullen zien, maar wel met historische instrumenten. We zullen echt de kleuren of een benadering van de kleuren kunnen horen zoals die 1875 ook voor het eerst weer klonken hebben. Alleen Jacobs is niet de eerste die het doet. Sir John Eliot Gardiner was hem al voor. Er bestaat zelfs een dvd van. Hij heeft het al gedaan met de operacomiek en zijn orchestre Revolutionaire Romantique. Maar goed, we krijgen eigenlijk vanavond toch wel iets heel bijzonders. De wereldpremière in moderne tijden, of eigenlijk alle tijden, van de versie van Carmen zoals Bizet die zelf nooit heeft mogen horen. We gaan vanavond namelijk de opera horen zoals hij letterlijk uit de pen is gekomen van Bizet in de zomer van 1874. Ik zal straks vertellen wat er precies gebeurd is, maar ik verklap u al. Er zullen een aantal dingen weg zijn uit de partituur, dingen die u normaal verwacht als u die opera Carmen kent, maar er zullen ook een aantal zaken zijn bijgekomen. Wat is de reden dat René Jacobs deze opera brengt? Want het is toch wel bijzonder. We kennen René Jacobs vooral als man van 17e, 18e eeuw Mozart, maar nu ook toch vroegromantieke Beethoven heeft hij gedaan en Weber, Freischütz. Maar nu het initiatief komt van een uitgeverij, de beroemde uitgeverij Bernreiter, een begrip in de muziekwereld. Heel goede edities, heel dure edities. En die hebben een nieuwe editie laten maken, een kritische editie, zoals dat heet, door Paul Prévost. En men heeft aan René Jacobs gevraagd, meneer Jacobs, zou u die willen creëren? Deze versie, deze nooit gehoorde versie. Wat is er dan zo bijzonder aan deze Carmen? Laat ons beginnen bij het begin. En het begin bij Carmen ligt bij deze auteur, Prosper Mérimée. Een beetje manusje van alles. Had eerste prijzen in zang, piano, koordirectie. Was polyglot, las Russisch, Arabisch, Grieks, Engels, maar maakte faam in zijn tijd als inspecteur-generaal van de Nationale Dienst voor Franse Monumenten. Het was de man die heel Frankrijk mocht doorreizen op zoek naar vervallen gotische kathedralen en die mocht een restaurateur aanduiden. En een van zijn vrienden die hij op die manier heeft leren kennen is Eugène Viollet-le-Duc. Dat is de man die onder meer de Notre-Dame naar gotische stijl heeft gerestaureerd. Het is een tijd, het is echt de romantiek, de jaren 1820, 1830, een tijd waarin begon te dromen van vroeger en van verre plaatsen. Men sprak, om de termen van Victor Hugo te gebruiken, van couleur locale en couleur historique, of couleur des temps. Dus men vond het niet zo interessant om als auteur, als componist, als schilder zaken te gaan weergeven met de kleur van vroeger of van de verre plaats. En jawel, Spanje was zeker zo'n verre plaats. Voor die periode was Spanje echt nog een exotisch land. En dat had voor een deel te maken met het feit dat onze vriend Mérimée bevriend was geraakt met een Spaanse gravin. Mevrouw Maria Manuela Kirkpatrick, dat was haar meisjesnaam, maar in Spanje bekend als de gravin de Montijo. En de gravin de Montijo, waarvan onthouden we die naam Montijo vooral, zij was de moeder van een zekere Eugénie die het tot keizerin van Frankrijk zou scheppen. De vrouw van Napoleon III. En het is deze gravin in de Montijo die zo gezegd aan Mary May toen hij aan het rondreizen was: luister, Prosper, ik heb een heel leuk verhaaltje voor u. Er is hier een roddel aan de gang van een of andere brigadier, een zekere Don José de Navarra. En die zou eigenlijk een lager wal zijn geraakt. Die zou een verkeerde vrouw hebben leren kennen, een zekere Carmencita. Zou daardoor een boef geworden zijn en in de gevangenis beland. En het is tragisch afgelopen. Hij zou ook wat informatie bij Pushkin zijn gaan halen. Dus zoals steeds, zo'n verhaal wordt altijd uit verschillende bronnen gecreëerd. Dus hij schreef dat verhaal, bracht dat uit in een krant, de Revue des Deux Mondes, 1845 intussen, 1846 voor de eerste keer als boek. En het is een vreemd boek. Als je die novelle leest, het begint een beetje raar. Het is alsof een soort wetenschapper op bezoek gaat in Andalusië en daar van alles en nog wat beschrijft. En pas na heel wat pagina's krijg je dat verhaal van Don José en Carmen te horen. Maar ik moet er meteen bij zeggen, in deze woke-tijden, het is een vreselijk fout verhaal. Als we het vandaag echt kritisch lezen, dan zien we dat die vrouw, die Carmen, en ik heb het hier even bij, wordt op allerlei manieren beschreven. Maar om het heel simpel te zeggen, ze wordt beschreven als de exotisch andere. Ze is een Roma, zigeunerin. En bij die Roma-zigeunerin hoort alles wat de stereotyp van een Roma-zigeunerin zegt. Stelen, waarzeggerij, bedriegen, losbandigheid enzovoort. Meer nog, het verhaal begint met een knoert van een citaat dat luttele dagen na Internationale Vrouwendag toch minstens afgrijzen zal wekken. Een citaat van de Grieks-Alexandrijnse dichter Palladas uit de 4e eeuw. Passagune kolos estin echei dagatos dio oras, ten mian en talamo, ten mian en tanato. En ik zal dat maar best vertalen. Elke vrouw is een bron van ergernis, maar ze heeft twee goede momenten. Het ene in haar bruidskamer, het andere in haar doodsbed. Je hebt er al meteen heel veel zin in. Goed. Ik heb u nu gewaarschuwd. We hebben de disclaimer geplaatst bij het werk en nu kunnen we verder. Hoe is het dan begonnen voor de opera? Die opera is in première gegaan 3 maart 1875 in deze zaal die helaas een dertiental jaar of 12 jaar later is afgebrand. Daardoor is heel veel archief ook verloren gegaan. Maar we weten dat degene die besteld hebben, de directeurs Dulocle en de Leuven, Dulocle is bekend als de scenarist van Aida, ook zo'n exotisch verhaal, dat zij bij Bizet zijn gaan aankloppen ergens mei-juni 1872. En het zou Bizet zelf geweest zijn die zei: waarom nemen we niet die novelle van Mérimée als bron? Hij zag daar natuurlijk een dramatisch, een fantastisch plot in. Die plot is dan tot libretto verwerkt door Henri Meillac en Ludovic Halévy. Dat waren echt raslibrettisten. We kennen hen ook bijvoorbeeld van Manon, van Massenet. En die hebben toch enkele scherpe kantjes van dat verhaal geveild. Nu, het huis de opera comique, dat moet ook gezegd worden. Opera comique is een bijzonder genre en dat zal u ook vanavond horen. Een opera comique heeft oorspronkelijk geen recitatieven. Dat wil zeggen dus geen verbindende teksten, dialogen met orkestbegeleiding. Carmen zou die pas later krijgen. Oorspronkelijk waren er gesproken dialogen, soms met orkestbegeleiding, in welk geval men spreekt van melodraam. En die dialogen worden, en ik ben daar heel blij om, voor het eerst weer gerestaureerd door René Jacobs. Nu, dus dat is de partituur, dat is de autograaf, zoals bewaard in de Bibliotheek Nationale. En daarvan moet meteen gezegd worden, daar is heel veel aan geprutst. Er zijn heel veel zaken duidelijk aan toegevoegd, links en rechts in potlood, dan in inkt. Dus dat is echt een instrument geweest om die opera ook uit te voeren. Dat maakt het al heel bijzonder wat we vanavond krijgen, want wat heeft Paul Prévost gedaan voor die editie? Hij heeft als het ware alles uitgegomd wat Bizet, wat erbij gekomen is tussen het afleveren van de partituur zomer 1874 en de eerste repetities einde 1874, begin 1875. En dat is heel wat. Ik zal voor degenen die de opera toch niet mochten kennen even in vliegensvaart erdoor gaan en een aantal momenten gaan noemen. Dus het begint allemaal, eerste bedrijf in Sevilla, een plein nabij het huis van de wachters. We zien daar in de verte de toren van de beroemde klokkentoren, Giralda. We zien de soldaten. Soldaten kijken naar wat men toen flaneurs noemde, passanten. Drôle de gens, blijkbaar. Rare mensen die passeren. Plots verschijnt er een meisje, een zekere Michaela. En zij is zo'n beetje de antipode van Carmen. Ik zou durven zeggen, het belichaming van de 19e-eeuwse burgerseut. Zo heel braaf, een braaf huur, in het huwelijk treden, je houden bij de trouw. En Carmen is iets anders. Het is een term van een collega aan de universiteit, trouwens. Goed. Zij wordt opgemerkt door de soldaten, waaronder Morales, die zegt, meisje, kom eens hier. Hè. Die willen daarmee gaan flirten, maar ze loopt dan maar vlug weer weg. En dan komt het de aflossing van de wacht. Want ze komt vragen naar Don José. En die is er nog niet, want die wacht moet afgelost worden. En dat is heel mooi met koorpartijen die in die tijd als bijzonder moeilijk werden geacht. Die men heeft ze zelfs moeten reduceren naar de repetities toe. Dus we gaan vanavond wel degelijk weer de originele koorpartijen horen. Don José hoort dus, er is een meisje naar jou op zoek en hij weet, het is Michaela. Dan klinkt er een bel en die bel komt van rechts en daar ziet je Fabrica de Tabaco staan, een tabaksfabriek. En inderdaad, het is daar dat Carmen aan de slag is. En die dames verschijnen ook weer zeer virtuose koren. En plots verschijnt daar dan Carmen die, ja, die typische strotse vrouw is, en die begint te zingen. En hier komt een eerste belangrijke aanpassing. Want wat verwacht u hier aan in deze scène? U verwacht uiteraard dit. Opname uit 1907 van een Carmen, tweede generatie trouwens. Dus dat is de bekende habanera uiteraard. En u zult hem vanavond niet horen. Dat is... Wat is er namelijk gebeurd? En we hebben een goede bron in de eerste biograaf van Bizet. De habanera werd geschreven tijdens de repetities. Bizet had oorspronkelijk een lied gecomponeerd in de maat van 6-8 met koor. Het lied dat u zult horen. Het lied was ingestudeerd en gerepeteerd, maar Gallimarié vond het maar niet naar haar smaak. Ze wilde vanaf het begin een grote impact hebben. Gallimarié, dat was de eerste Carmen. Ze wilde het karakter van de zigeunerin trots en definitief neerzetten. En om dat te doen wilde ze een karakteristieke melodie, zoiets als een lokaal lied, een Spaans lied of een zeer kleurrijke, licht verontrustende pastiche, waarin ze op haar gemak het volledige arsenaal kon inzetten van wat ik haar artistieke perversiteiten zou willen noemen. Strelingen van de stem en de glimlach, wulpse stembuigingen, moorddadige blikken, verontrustende gebaren. De ooggetuigen. 13 pogingen heeft onze vriend Bizet moeten ondernemen om La Gallimarié tevreden te stellen. En op een bepaald moment zei hij, ik ga gewoon een melodie nemen, een traditionele melodie, een Spaanse melodie, dan zal ze misschien tevreden zijn. En hij heeft er de woorden zelf opgeschreven. En wat was die melodie? Chinita mia, ven por aquí, que tú ya sabes que muero por ti. Chinita mia, ven por aquí, que tú ya sabes que muero por ti. Een liedje genaamd El Arreglito, waarvan Bizet dacht, dit is een traditional, dit kan ik zo ontlenen. Maar wat bleek, dit lied was gepubliceerd. De componist is bekend, Sébastien Iradier, cabaretmuzikant in Parijs. En dus dat brak los, dat gerucht. Bizet heeft u even gepikt. En dan heeft een aantal nootjes naar verluid veranderd en toch ook de bron erkend. Dus het was een bestaand liedje, op vraag van Gallimarié, maar duidelijk een liedje met een couleur locale, een chanson espagnole. Alhoewel, een habanera, Havana, dat is niet Spanje, dat is Cuba. Dus wat was de link? Uiteraard de sigaren uit Cuba. En dat was exotisch genoeg, dat paste in het plaatje. Maar René Jacob zei, ik heb die air primitief bestudeerd en die vind ik veel interessanter. Op een bepaald moment wordt zelfs in die aria de Marseillaise geciteerd. En dat moet waarschijnlijk in die tijd moeilijk gelegen hebben. Goed, ik moet verder gaan. Don José die blijft vrij onverschillig voor haar optreden. Ik zou zeggen, doe zo voort, trouw met Michaela en het leven komt goed. Maar nee, op een bepaald moment gooit ze een bloem naar de jonge man en ze lachen en ze vertrekken. En die bloem doet iets, blijkbaar, met Don José. Even komt Michaela terug. Michaela, die vanavond trouwens door Sabine de Vieille zal worden vertolkt. Dat is een fantastische roldebuut waar ik zelf heel erg naar uitkijk. Michaela begint te vertellen over zijn moeder die nog steeds verlangt naar hem en een brief schrijft. In die brief zou staan dat hij moet trouwen met Michaela. Dus zoals ik zei, Michaela is echt die pure sopraan, die zuiverheid waar die Carmen echt een vrouw is, een echt een geëmancipeerde, een hardcore feministe en misschien zelfs nog iets meer in de opera. Maar het zijn natuurlijk sterke karaktertekeningen met alle karikaturen van dien. Ja, en dan begint de miserie. Er komt kabaal uit de Fabrica de Tabaco. Er is iets gebeurd. De soldaten moeten gaan kijken. Officier Zuniga stuurt Don José uit om te rapporteren. Wat is er gebeurd? Carmen heeft blijkbaar een andere vrouw neergestoken, Manuelita, na een dispuut. Carmen wordt bij Zuniga gebracht en zij moet uitleggen wat er juist is gebeurd. Ze wordt vastgebonden. En dan begint ze natuurlijk Don José te bewerken, want ze heeft haar ogen op die brigadier, die brave brigadier, laten vallen. En ze zingt dan een heel mooi lied, de Seguidil près des remparts de Séville. En het prachtige is, de muziek vormt de basis van de verleiding. En in deze opera is het niet anders het geval. De muziek doet het werk en hij bezwijkt voor haar, maakt haar handen los. En de vrouw, net als Zuniga aankomt, kan ontsnappen. Dus daar begint de grote ellende. We maken een sprong in de tijd, tweede bedrijf, waar we gaan naar een taverne, een zogenaamde posada van Lila Spastia. Daar zitten Carmen en haar vriendinnen, Frasquita Mercedes, aan een tafel. En daar zitten ook de officieren, waaronder Zuniga. Er wordt gespeeld en gedronken. Dit is een afbeelding gemaakt naar aanleiding van de première. En een dik half jaar geleden is die première in Rouen hermaakt. En ja, jammer, je ziet er niet veel van door het lichtinval. Maar het was bijzonder feeriek met imitatie van gaslicht enzovoort. Daar ga ik even over. Dit wil ik u gewoon nog tonen. Als u het kunt zien, dit is de posada zoals hij hier in Antwerpen voor het eerst werd gezien in 1876. Antwerpen had de eer om als vierde theater ooit Carmen op te voeren. En kort daarna, in Gent 1877, u ziet het altijd, het decor blijft netjes hetzelfde. De mise-en-scène werd getrouw bewaard. En wie in die mise-en-scène kijkt en hard studeert, kan daar een aantal interessante zaken uithalen. Zeker als je dat samen met de mérimée doet, met de partituur. Bijvoorbeeld het chanson waarmee het tweede bedrijf aanvangt. Ik laat u even een stukje horen. Opname van Maria Callas. De staafjes van de sisters trilden met de metalen klank en op deze vreemde muziek veerden de zingarellas van de bank. En toen ik René Jacobs hierover interviewde, over deze productie in september, wist hij daar iets heel bijzonders over te vertellen.
Les tringles de sistres tintaient. Waarom de verleden tijd tintaient? Avec un éclat métallique et sur cette étrange musique, les zingarellas se levaient. Dus ze beschrijft de muziek van de zigeuners in het verleden, in het verre verleden. Volgens mij is ze veel intellectueler als men denkt. Ze is geïnteresseerd in waar komen wij nomaden vandaan. De zigeuners dachten zelf, en ook in de 19e eeuw dacht men, ze komen uit Egypte. En Egypte wordt verschillend. Les affaires de l'Egypte.
Dat is continu, dat is het continu.
Continu, ja. En dus, les tringles des sistres. Het sistrum is een antiek Egyptisch. instrument. En dan die muziek met, en de instrumentatie met de harpen. Is dat plots daar harpen bij? En het wordt heel dikwijls in een tempo te begonnen dat te snel is. Want het wordt steeds wilder.
Ja, maar om die opbouw te doen.
Maar die opbouw is niet meer mogelijk als het al te snel begint.
Dus wat doet Jacobs? Hij probeert in die rol, hij zit meer in die rol dan er doorgaans wordt uitgehaald. En hij doet dat door te kijken ook naar de tempi. De originele tempi van Bizet worden vanavond tot top chronometrisch juist uitgevoerd. En daar komt een ander personage uit, als het ware. En het is inderdaad vreemd. Waarom spreekt ze over vroeger? Over ze zongen vroeger zo. Is er ook iets af te leiden uit het kostuumontwerp? Dat is het origineel uit 1875. Kun je daar onderaan niet een soort hiërogliefen uit halen? Is die figuur niet veel interessanter dan we denken? En het is interessant ook in Mérimée, als gevraagd wordt naar de identiteit van Carmen. Waar bent u vandaan? Waar komt u vandaan? Dat Don José op een bepaald moment zegt... Alors, vous seriez donc moresque? Ou, je m'arrêtais, n'osons dire, juive? Dat is een lezing. Op een bepaald moment zegt ze... Je suis depuis être la Romanie, dus van de Roma. Op een ander moment spreekt ze over Flamande de Rome. Niet Rome, maar van de Roma. En interessant, er was ook een theorie in de 19e eeuw die zei dat Roma-zigeuners wel mogelijk uit Vlaanderen kwamen. Dus er is een hele dimensie die Jacobs uiteraard zeer interessant vindt. Hij is filoloog, dus hij benadert die opera ook... Zeker als een filoloog met een fijn mesje. En hij kijkt naar die originele tempi, die originele kleuren. Dus ik ben zeker als voor wie Carmen goed kent, gaat vanavond een aantal leuke verrassingen horen. Onder meer. Ook het volgende personage, Don Escamillo. Daar heeft hij ook een heel andere visie op. Don Escamillo zit aan tafel in die posada en komt op een bepaald moment op. Hij brengt een toast uit op de officieren en zingt dan zijn bekende lied, de Toreador. En ook daarover heeft Jacobs een originele visie.
Escamillo wordt traditioneel bezet met een zeer zware stem die zo luid mogelijk kan brullen om zo macho mogelijk te klinken. Maar daarbij gaan veel noten van Bizet verloren. Want die grote aria, Votre Toast, heeft heel kleine nootjes, versieringsnoten. Kleine, korte apposaturen. En die zijn er gewoon niet. En de triolen... Escamillo's jonge zanger hebben voorgezongen en die noten kwamen niet.
Zij heeft heel zware audities ook gevoerd met die Franse zangers. Ook heel hard gewerkt op de dialogen. De dialogen die trouwens licht versterkt zullen worden. Omdat ze dan heel goed boven het orkest uitkomen. Alleen de dialogen. Hè. Er wordt voor de rest geen versterking gebruikt. Dan, een nieuwe liefdesrelatie ontstaat. Escamillo ziet Carmen. Dat wordt meteen... Zij ziet ook iets in die stierenvechter. Ze brengen een groet en hij verdwijnt. Lila Spastia maant ook de officier weg van... Ik moet hier de boel sluiten, het wordt al laat. Maar er is een reden voor waarom hij die mensen wegjaagt. Er komt namelijk een boevenbende binnen. Een boevenbende met de Dancaire en Remendado, een smokkelbende. En die willen Carmen laten meewerken in hun bende. Dus Carmen zegt, ik heb geen zin, ik ben verliefd. En deze keer moet de plicht het maar van de liefde, moet daar maar voor onder doen. En dan horen ze iemand zingen in de verte. En uiteraard Don José komt terug. Don José heeft in de bak gezeten, omdat hij die vrouw heeft laten lopen. Hij staat op het punt om zijn leven terug op te pakken. Hij verschijnt terug als brigadier. Het is pas 2 uur geleden, zegt hij, dat hij ontslagen is uit de gevangenis. Maar zij heeft hem ondertussen al een veil en geld toegestuurd in de gevangenis. Hij heeft dat braaf geweigerd, dus hij wil zijn leven beter. Maar dan Ze vertelt Carmen aan hem, ik heb net gedanst voor die officieren. En Don José wordt jaloers. Dus die liefde begint weer te ontbranden in hem. En ze zegt, oké, jongen, ik ga nu ook voor jou eens dansen. En opnieuw, die vlam wordt weer aangewakkerd. Van een waakvlam wordt het weer echt een vloeiende gloed. Dan krijg je heel krachtige trompetten ook in de verte. Don José hoort, oei, ik moet terug naar de brigadiers. Maar zij zegt, kom bij ons bij de smokkelbende. Don José ziet dat niet zitten, maar dan het noodlot. De officiers komen terug binnen, Zuniga. En er ontstaat een gevecht tussen Don José en Zuniga. Dat loopt uiteraard slecht af. Don José wordt gecompromitteerd en die jongen heeft het zitten. Hij mag aansluiten bij de smokkelbende. Einde tweede bedrijf. Derde bedrijf, er is nog een vierde. Vroeger was het de bedoeling om die twee aan één te sluiten. Dan heeft er dan een derde en een vierde van gemaakt. En wat ik graag vertel over het begin van het derde bedrijf, er is een prachtige ontrakte muziek die ik al maar opzet, want ze is heel zacht. En ze brengt ons in een heel verre streek. Hier hoor je welke grote symfonische componist Bizet is geweest. Zijn orkestratie is van een moderniteit die decennia lang zal overleven. Als voor de opera-liefhebbers, bijvoorbeeld de Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni, met het beroemde intermezzo, die muziek van Bizet. Zonder Bizet zou dat niet bestaan. Dat idee van een landschapsschilder met een muziek. En hoe prozaïs is het dat deze muziek eigenlijk een puur functioneel nut diende. De scène van de opera comique, waar de opera in première ging, was eigenlijk iets te smal door de bouwgrond waarop het theater was gezet. Men had weinig ruimte relatief om decors te wisselen. Dus wat moest er gebeuren, en dat gebeurde vaak in de repetities, alsjeblieft, componist, schrijf wat extra symfonische muziek, zodat wij daarachter de scène kunnen de boel changeren. Dat is gebeurd bijvoorbeeld met Pelléas et Mélisande van Debussy, gespeeld in hetzelfde theater. En daar houden ook prachtige muziek van Debussy aan over. Bij Carmen was er eigenlijk maar één entr'acte oorspronkelijk door Bizet gecomponeerd, en dit is deze. Er zal later nog bijvoorbeeld een heel hispaniserende entr'acte zijn. En daar heeft hij muziek gehaald van Manuel Garcia, zeer Spaans muziek, maar die zat niet in de originele versie, dus die is er terug netjes uitgeknipt. Ik ga nog even verder. We zijn in de bergen, we zien de smokkelaars, er worden tarotkaarten gelezen, dus de waarzeggerij. Carmen ziet in de kaarten dat haar lot bezegeld is. Dan kan hier een remendado verschijnen. Don José krijgt de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het schuiloord. Dus hij wordt verder en verder in de miserie betrokken. Hij ziet er al ondertussen niet meer als een brigadier uit, maar als een volwaardige smokkelaar. Micaela komt nog even terug. Een allerlaatste poging om hem op het goede pad te trekken. Maar dat lukt niet meer nog eens. Er wordt zelfs een schot gelost op een onbekende die het schuiloord nadert. En dat blijkt Escamillo te zijn. Escamillo die natuurlijk pocht met het feit dat hij die Carmen heeft weten te strikken. En dan is de jaloezie helemaal, dan is het hek helemaal van de dang. Er is een gevecht dat zich ontpopt. Er is onrust tot en met. Micaela probeert, kom alsjeblieft, je moeder ligt op sterven, Don José. Verlaat deze bende. Maar het mag allemaal niet baten. En dan gaan we in een rotvaart naar de grote finale bij de Plaza de Toros, de grote arena van het stierengevecht, waar je nog één keer opera comique krijgt, zoals het zeer typisch was voor die tijd. Zeer lichte muziek. Het is bijna een feest dat losbarst. We gaan bijvoorbeeld de Paso Doble nog eens horen uit de ouverture. We gaan ook nog eens de Toreador terug horen. Maar dan typisch romantiek. En Victor Hugo heeft het ooit zo gezegd in 1827. De dichter zal de doodskist in de feestzaal laten verschijnen. Het gebed van de doden in het koor van de orgie. De monnikskap naast het masker. En dat gebeurt er. We gaan echt linea recta naar het fatum. Het fatum dat trouwens een muzikaal motief heeft in de opera. We zien dus Escamillo verschijnen met Carmen aan zijn zijde. Het nieuwe koppel is gemaakt, maar Carmen is helemaal onbevreesd voor Don José. En dat leidt natuurlijk tot het fatale allerlaatste moment waar de man zijn knoppen helemaal doorslaan en hij steekt haar neer. En dat moment stond op de affiche van 1875. Dat was echt voor het publiek van toen in een theater dat bekend stond als familievriendelijk theater. Er werden heel vaak huwelijken gesloten, bijvoorbeeld in de operacommunie. Dat was echt wel zwaar slikken. Maar u leest vaak dat het een flop was, Carmen, in de eerste uitvoering. Nee, er waren liefst 48 opvoeringen. Dat is geen flop, hè? Dat is zoveel is duidelijk. Maar het is wel zo geweest dat die opera eerst naar het buitenland is moeten gaan. Eerst naar Wenen, dan naar Brussel, dan naar Antwerpen en dan naar veel andere plaatsen. Luik was er ook vroeg bij. En dan is heel Europa gaan vallen voor die opera Carmen. Nietzsche bijvoorbeeld was er ook dol op. Nou, heeft er zelfs Wagner voor afgezworen. En dan is die opera geworden tot wat hij is, maar met heel veel toevoegsels. Bijvoorbeeld later geen gesproken dialogen meer, maar georchestreerde recitatieven. Niet van de man zelf, maar van Ernest Guiraud. Wie interesse zou hebben om dat lot van die opera even te gaan bekijken op kaarten en tijdslijnen, een mooie website, carmenabroad.org. Ik zeg het mooi, ik heb er zelf aan meegewerkt. Het is een Brits project. Maar je kunt er heel veel foto's zien van de originele uitvoerders, van de originele decors. Er is ook een boek bij. Maar vanavond dus de versie die nog nooit gehoord is. De versie 1874. Zonder toevoeging, zonder coupures, zonder tempowijziging aan het origineel. En dat is natuurlijk de Carmen die uit Bizet's persoonlijke verbeelding komt. Puur Bizet. Nog aangetast door critici, nog door zangers, nog door een regisseur, nog door een lastig publiek. Puur Bizet voor de allereerste keer ooit. Ik wens u daar heel veel plezier mee.